Hallo en welkom bij Het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Mark en met verlaagde audiokwaliteit via het webcam zit in mij Claireline, het knappe groene blaadje waar ik fel naast verbleef. Woorden die nog meer impact hebben omdat ik het ben die ze uitspreek, Mark, en niet Maaike, zoals oorspronkelijk gepland. Want, beste luisteraar, het is u misschien al opgevallen, Maaike is er niet vandaag. Zij is ziek en zij heeft mij gevraagd op wat misschien haar sterfbed kan zijn om de honneurs waar te nemen en er een heuse special van te maken. Gaan we doen, Maaike, voor jou. Maar niet getreurd, Maaike doet ook nog een heel klein beetje mee. Zij heeft zeer vriendelijk ingestemd om de chef postproductie te zijn van deze aflevering. Net zoals dat is van alle andere afleveringen ooit. De eerlijkheid gebiedt het ons te zeggen. Goed.
De stille aanwezigen.
Stille aanwezigen. Absoluut, absoluut. We hebben ook beloofd om met complimentjes te strooien, om haar herinnering levend te houden, als het ware. Dus zeer, zeer belangrijk wanneer je naasten er niet meer zijn.
Afwezig zijn, ja.
Ja, voilà. Het gat in de ziel blijft, maar we kunnen alleen maar ons best doen met mooie woorden. Dus bij deze, Maaike, jouw inbreng wordt gemist.
Absoluut. Ik zou zeggen een minuutje stilte, maar dat is een beetje saai om naar te luisteren. Hè?
Goh, het is wel weer een minuut gewonnen natuurlijk. Hè? Goed, genoeg gezwegen tijd om te doen waarvoor we dit doen uiteindelijk. En dat is praten, ervaringen delen, verhaaltjes delen, grappen, grollen, soms een beetje treuren, zoals daarnet. En we gaan het vandaag hebben over een van mijn favoriete nieuwe hobby's. Wel, het is geen nieuwe hobby, maar een hobby waar ik een meer actieve interesse in heb ontwikkeld sinds corona. Namelijk tuinieren.
Ja, ik moet daar wel helemaal mee eens zijn. Ik denk ook dat dat zoiets is dat sinds corona vrij zo prominent aanwezig is. Want ook zo'n tuincentra waren de eerste winkels die open mochten. Hè? Om zo mensen absoluut te stimuleren om hun huis en zo en de tuin een beetje op te fleuren. En dat is eigenlijk wel stiekem wel een beetje leuk.
Zeker, zeker. En de meerwaarde van zelfgekweekte basilicum over je tomatensaus te kunnen kappen, dat is toch...
Maar
nothing compares.
Ja, alleen kweek ik nooit eetbare dingen. Ik kweek alleen maar bloemen.
Okay,
alles wat met eetbare dingen te maken heeft, dat heeft altijd enige vorm van verzorging nodig. En dat kun je niet gewoon in de grond steken en wachten tot dat groot is. Bij bloemen gaat dat wel. Dus ik hou het bij bloemen in de plaats van groentjes. Maar heel veel mensen die groentjes kweken.
Ja, of fruit. Of fruit,
absoluut.
Of van alles. Maar bon, daar gaat het vandaag niet over.
Nee.
Dus tuinieren. Ik stel voor dat ik zal beginnen, gezien ik een vaag vermoeden heb, op basis van het verleden, dat ik chronologisch iets meer in het verleden mij zal situeren met mijn verhaal dan
ja,
dan
dat jij, klopt, altijd. Hè? Het is bijna altijd. Ik denk dat je ene keer een uitzondering hebt gemaakt op de regel door eens iets uit de 20e eeuw te nemen.
Ja, dat kan.
Maar,
en dus, dat is iets voor de superfans om die aflevering terug op te snoren en ons op mail te zetten hoe dat juist in zijn werk ging. Voilà.
Floor is yours.
Dus ik heb het niet te ver gezocht. Als ik aan tuinieren denk en aan het verleden, dan denk ik natuurlijk aan de grote tuiniers van het verleden. Er is dus effectief een ranking van grote tuiniers. En op nummer 1, of is dat wel zo? Niemand minder dan koning Nebukadnezar II. Die mens heeft een heel moeilijke naam. Iets bekender misschien bij het grote publiek als Nabucodonosor. Vanwege de opera van Verdi. En ook de hond uit Urbanus is er naar genoemd.
Wel, ik ken hem uit Urbanus.
Ja, dus die hond Nabucodonosor is genoemd naar Nebukadnezar, of koning van Babylon. Tussen het jaar 605 voor Christus en het jaar 562 voor Christus. Dus gemakshalve kan je zeggen vroege 6e eeuw voor Christus.
Ja. Voor Christus.
Voor Christus. Zeer belangrijk. Dus Er was nog geen christendom. Maar hij komt wel zeer prominent voor in de Bijbel.
Natuurlijk. Daar. Is dat niet te zien die gelinkt wordt ook aan de Toren van Babel?
Ja, inderdaad. En ook aan de Babylonische ballingschap.
Juist, voilà.
Dus hij heeft een stuk of 10.000 Joden weggestuurd. In zijn rijk geïmporteerd uit zijn
beloofde
land. En heeft hij daar eigenlijk tot slaaf gemaakt. Hè. Dat is de grote Babylonische ballingschap. En de Toren van Babel, inderdaad, die niets minder zou zijn dan de Ziggurat in Babylon. Ja. Of ook wel Etibenanki. Ook gebouwd is door Nebukadnezar. En Nebukadnezar was inderdaad een groot bouwheer. Dus die mens had echt een baksteen in zijn maag, of een zongedroogde leemtichel, moeten we eigenlijk historisch correct zeggen, al dan niet geglazuurd. Maar dus, die speelde wel graag eens met de blokjes, torentjes maken, zo hoog mogelijk. En de hedendaagse Belg met de baksteen in de maag, die weet ook, geen huisje is compleet zonder...
Boompje.
Tuintje, oké.
Okay, huisje, tuintje, boompje. Sorry, ik heb een stap overgeslagen.
Ja,
ik heb geen boom, dus dan is mijn huis...
Maar wel een tuin, zie? Dus voilà, een tuin. Je hebt een huis, je hebt een tuin, en op termijn kan daar een boom bij komen. Hè? Dus,
ja, klopt.
Zo moet Nebukadnezar ook gedacht hebben.
Okay.
Je moet weten, het Babylon van die tijd, en eigenlijk nog altijd vandaag de dag, is niet zo een... hoe zal ik het zeggen? Niet zo'n groene omgeving.
Nee, het is niet zo vruchtbaar, hè?
Nee, je zou het met veel goede wil wel kunnen omschrijven als oase van rust. Allee, dat is toch voor de verschillende oorlogen al daar. Maar dus het is daar in het algemeen, als er geen bommenwerpers passeren, is dat wel echt zeer rustig.
Voor zij die het niet weten, dat is hedendaags Iran en Irak, zou je kunnen samenvatten.
Ja, Zuid-Irak.
Zuid-Irak, voilà.
Babylon. Maar dus Mesopotamië situeert zich daar. Dus dat is een zandbak. Met gelukkig voor de zandbak in kwestie twee rivieren, die dus een en ander mogelijk maakten op vlak van landbouw, maar wie weet ook van tuinbouw. Nu, om een heel lang verhaal kort te maken, Nebukadnezar II zou de bouwheer zijn van de legendarische tuinen van Babylon, de hangende tuinen van Babylon. U misschien bekend als een van de zeven antieke wereldwonderen.
Yes.
En helaas ook het enige van de zeven antieke wereldwonderen waarvan eigenlijk niet zeker is dat het bestaan heeft.
Klopt.
Dus de anderen hebben zeker bestaan, of er is er eentje dat nog bestaat, dat is de piramide van Cheops.
Ja.
Maar van de hangetuinen van Babylon, daar is eigenlijk heel veel twijfel rond.
De anderen niet ook zo standbeelden of gebouwen, waarbij de hangende tuinen eigenlijk vergankelijk zijn, want het zijn planten?
Wel, ja, maar de planten... Dat komt allemaal aan bod. Ik zal ze anders snel even kort opnoemen om te tonen dat ik het wel degelijk weet. Dus je hebt de piramide van Cheops.
Yes.
Je hebt de Pharos van Alexandrië, een grote vuurtoren, die een aardbeving heeft gekend en dan is ingestort. Redelijk laat, ik denk in de 14e eeuw. Je hebt het mausoleum van Halicarnassos. Dat is ook heel laat door een aardbeving ingestort. Je hebt de Artemis-tempel van Efeze.
Ja.
Dan heb je het Zeusbeeld in Olympia. Dat is nadat Griekenland christelijk is geworden, is dat verscheept naar Constantinopel. Ironisch, want het was daar ook christelijk, maar bon. En in een paleisbrand verloren gegaan.
Oh,
je hebt de Colossus van Rhodos.
Uh-huh.
Uiteraard, het grote bronzen beeld dat aan de haven stond. Het beeld van Braavos in de reeks Game of Thrones is erop geïnspireerd. Het is zo een ventje met zijn benen open en de schippen varen erdoor. Maar dat was eigenlijk totaal niet echt zo waarschijnlijk. De ingenieurkundig kon dat toen niet echt, denken we. Je had de hangende tuinen van Babylon. En er is eigenlijk een achtste wereldwonder. Dat is de Ishtarpoort in Babylon. Heden de dagen te bezichtigen in het museum in Berlijn.
Het Pergamon Museum. Toch,
ja. Maar die is uit de lijst van de zeven wereldwonderen gesmeten nadat de Pharos gebouwd is. Dus het was op dat moment geen wereldwonder meer.
Maar dat zijn toch de antieke wereldwonderen die al in die periode zijn opgeschreven, hè?
Ja, die zijn redelijk laat, ik denk door Herodotus, de eerste die vermelding maakte. Maar het zou kunnen dat er voor ook al een lijst was. Er waren verschillende lijsten, maar deze zeven kwamen vaak naar bod. Waren ze opgeschreven als dus zeven ingenieurkundige of bouwkundige...
Uitzonderlijke creaties.
Ja. Waarvan er ook een paar al... de Colossus van Rhodes is heel vroeg al kapot gegaan. Die heeft echt niet zo lang bestaan. Naar verluid zou Trajanus hem ooit heropgebouwd hebben, maar is hij dan direct daarna weer ingestort. Dus misschien was het bouwkundig toch niet zo impressionant als men in die tijd aanvankelijk dacht. Wie weet. Daar is ook weinig van teruggevonden, maar daarvan twijfelt men eigenlijk niet dat het bestaan heeft. De Hamiltonen van Babylon dus wel. Je zegt, dat is gemakkelijk te verklaren, dat zijn gewoon planten. Ja en nee. Maar omdat de kader moeten we eerst terug naar het waarom van de hangende tuinen van Babylon. Waarom wou Nebukadnezar zo een mooie grote tuin? En dat is, die was namelijk getrouwd, ongetwijfeld met verschillende vrouwen. Maar hij had ook een vrouw uit het Medische Rijk. Dat is in de bergen van Iran, het Zagrosgebergte. En in die bergen groeit er overal van alles. Maar zij werd dus uitgehuwelijkd aan Nebukadnezar. Ze trouwde met hem en ze kwam dan in een zandbak terecht met hier en daar een dadelpalm als gechance had. En dan was het al veel. En dus zij miste haar thuis. Haar thuis met dus de mooie bergen vol groene planten en bomen. En moet je daar zo wat in Nieuw-Zeeland bij de Van Lord of the Rings bij voorstellen. Of het Zagrosgebergte, als je er geweest bent, dan heb je meteen de real experience. Dus zij miste haar thuis naar verluid, het blijft een legende, zo hard dat Nebukadnezar besloot om haar thuis na te bouwen in zijn tuin. En dus hij zou een tuin gebouwd hebben, maar niet enkel met planten en bomen, maar dus met terrassen bovenop elkaar, die dus moesten dienen om op een berg te lijken eigenlijk. En dus die terrassen zouden dan gevuld zijn geweest met een enorme massa aarde. Het is ook daarom dat het bouwkundig zo impressionant was, onder meer omdat dus die fundamenten moesten zo sterk geweest zijn als het bestaan heeft om die volwassen bomen, dat weegt allemaal veel, die aarde weegt gigantisch veel, om dat dus te ondersteunen. En de tweede reden is dat het heel moeilijk is om dat ook te irrigeren. Zeker in een klimaat als het Irakese. Dus je moest water aanvoeren. Dat werd dan met aquaducten gedaan uit de bergen, die zich een heel eind verderop bevonden. En dat water werd dan naar de stad aangevoerd en moest dan ook naar boven gepompt worden.
My.
Om dus die terrassen te... Ja, om die bomen dus van water te voorzien. Dus dat was wel een niet zo eenvoudige onderneming. En dus daarom zou men verwachten dat als die tuinen bestaan hebben, dat er toch dat zeker van die funderingen of van de waterlopen of van het mechanisme om het water naar boven te doen, dat daar iets van bewaard zou zijn. Nu, er is een beetje een probleem wat Babylon betreft. Het is heel moeilijk om daar op te graven, omdat de grondwaterspiegel veel te hoog staat. En ook de loop van de rivier, van de Eufraat, is in de loop der jaren enorm veranderd. Dus het zou kunnen dat de plaats waar de tuinen lagen, of waar het paleis van Nebukadnezar is gevonden, maar waar dus de tuinen lagen, dat dat eigenlijk pal in de huidige rivier is, of onder de rivier van de Eufraat. Dus dat is al helemaal niet evident om op te graven, natuurlijk. Men is dat niet zeker, hè. Nu, er is opgegraven in Babylon door een zekere Robert Koldewey, een Duitser, aan het begin van de 20e eeuw. Hij heeft de Ishtarpoort opgegraven en naar het Pergamon Museum in Berlijn meegepakt. En hij heeft dus ook het paleis van Nebukadnezar ontdekt, onder andere. Dat dan later, is een grappige anekdote, door Saddam Hussein is heropgebouwd op de meest Disneyland-achtige manier die je maar kan voorstellen. Wow. Hij heeft ook een paleis voor zichzelf gebouwd op een soort rots die op Babylon uitkijkt. Dus de boodschap was duidelijk.
Oké, is er niet ook iemand die de Ishtarpoort heeft nagebouwd?
Ja, dus de Ishtarpoort is nagebouwd met de originele stenen.
In het Pergamon Museum?
In het Pergamon Museum in Berlijn. Dus hij heeft eigenlijk die stenen in dozen vervoerd naar het museum.
Want zijn er superveel.
Zijn er superveel, want dat was eigenlijk een dubbele poort. En hij heeft de kleine van de twee is nagebouwd. De grootste zou er niet in passen. Dus men heeft daar een soort enkele poort van gemaakt in het museum. Maar er is ook een maquette om te tonen hoe het origineel was. En dus de kelders van het museum staan vol met dozen met geglazuurde leemtichels. Maar hij heeft dus effectief ook het paleis van Nebukadnezar opgegraven. En hij heeft daar een ruimte gevonden waar heel grote funderingen waren. En hij dacht op dat moment, dit zijn de hangende tuinen van Babylon. Hij heeft zelfs een tekening gemaakt en gepubliceerd als een reconstructie. Je kan dat opzoeken. Dat ziet er wel oké uit, maar niet zoals je je misschien zou voorstellen. En later is de theorie ook als onwaar afgeschreven. Het zou eerder een soort opslagkeldersachtige toestanden zijn dan fundamenten voor tuinen. Men had dan bereikt dat het toch niet sterk genoeg zou zijn, et cetera, et cetera. Dus daarmee lijkt de zaak gesloten. Geen bewijs van de hangende tuinen. Ofwel, er is een onderzoeker, ze heet Stephanie Daly. En in de jaren 90 heeft zij een theorie naar voren geschoven dat de hangende tuinen van Babylon zeker bestonden, maar dat zij simpelweg niet in Babylon zich bevonden, maar wel in Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Ietsje meer naar het... redelijk wat meer naar het noorden. Nu, waarom zegt zij dat? Je moet weten, het Assyrische Rijk onder leiding van Esarhaddon, een Assyrische koning, had na een klein akkefietje met de Babylonische adellijke klasse, heeft hij Babylon eigenlijk helemaal vernietigd. Dat is aan het begin van de 7e eeuw, ongeveer voor Christus. Dus 100 jaar voor Nebukadnezar ongeveer, moet je rekenen. Nu, wat was er gebeurd? De Babyloniërs hadden zijn zoon, de koning was van Babylon op dat moment, ontvoerd en uitgeleverd aan de Mediërs, waar dus die vrouw vandaan komt, en daar hebben ze hem geëxecuteerd, blijkbaar. Oh. Esarhaddon, de koning, kon er niet meer lachen, heeft dan Babylon belegerd en helemaal met de grond gelijk gemaakt. En na dat feit, dat een grote schokgolf veroorzaakte, wou hij eigenlijk zijn eigen hoofdstad Nineveh een beetje als het nieuwe Babylon laten beschouwen. Je moet weten, Babylon is een beetje zoals Rome vandaag de dag. Dat was het culturele centrum, religieus dan vooral. De goden daar waren sterker dan daar ook. En hij wou dat dus meer naar zijn eigen stad Nineveh verplaatsen. Dus hij liet zijn stad het nieuwe Babylon noemen, denkt men. Hij noemde ook al zijn stadspoorten naar de poorten in Babylon, et cetera. Dus dat was een beetje vreemd. En hij had effectief tuinen in Nineveh. Zijn er effectief tuinen? Er zijn fundamenten van gevonden. Er zijn ook aquaducten gevonden, onder andere in Djerwan, in de woestijn. Een heel imposant aquaduct, dat destijds door Alexander de Grote werd ontdekt al. Dus dat is al een paar honderd jaar later. En dat werd dan bestudeerd door de geschiedenisschrijvers. En zij zouden dan gedacht hebben, dit zijn de hangende tuinen van Babylon. Maar dus daar is het waarschijnlijk een beetje misgelopen. Nu, die tuinen, die staan ook op een relief. Of met wat goede wil op verschillende reliefs van het Assyrische Rijk die in het paleis gevonden zijn. En dan zie je echt zo een constructie met bogen om dus de fundamenten te ontlasten, met dan verschillende lagen bomen, verschillende soorten bomen en aangevoerd water. En zelfs een mechanisme dat het water naar boven pompt. Een zogenaamde schroef van Archimedes. En dat is eigenlijk een schroef, je doet daar water in en door die schroef dan te draaien gaat dat water zich spiraalvormig naar boven begeven. Ja, dus buiten een paar slaven om aan die schroef te draaien heb je eigenlijk niets nodig.
Nee.
En wat? Behalve water, uiteraard. Maar dat laat je dan uit de bergen komen met een aquaduct. Dus voilà, volgens Stephanie Daly is dat sluitend bewijs dat de hangende tuinen van Babylon zich niet in Babylon, maar in Nineveh bevonden. Alleen, ja, en ik vind het een beetje jammer dat we moeten afsluiten met een vraag eerder dan een antwoord. Men vindt het... De algemene wetenschappelijke opinie is dat het toch wel heel straf zou zijn moesten alle antieke auteurs die schreven over de hangende tuinen van Babylon die misstap begaan hebben. Dus dat ze Babylon niet zouden herkennen of zouden verwarren met Nineveh. Mm. Dat lijkt de meeste wetenschappers iets te straf. Dus dan... eigenlijk weet men altijd niet wat er gebeurd is. Maar het is wel een boeiend verhaal, vond ik. Als hobbytuinier leer je toch graag bij van de allergrootste, niet waar?
Absoluut. Ja, dat is wel zo, als je zo naar een doorsnee tuincentrum, omdat je het nu hebt over verschillende soorten, heel veel daarvan worden geïmporteerd, hè, bij ons ook. Mensen kweken in hun tuin zelden nog inheemse planten.
Ah, ja, dat moest ik ook nog zeggen. Die tuinen stonden dus van Sanherib, die Assyrische koning, die stonden ook echt vol met honderden verschillende soorten planten. Hè. Dus die hadden druiven, dadels, palmen, dat groeit daaruit. Maar ook... appels, peren, ook allerlei bomen die geen lekkere vruchten dragen, zoals eik, van alles. Echt van alles. Bloemen, bomen, planten, wat dan ook.
Dat is zo, in Duitsland heb je het Insel Hornbrug Museum. En dat is ook, dat ligt op een soort eiland dat ooit gebruikt is om zo experimenten te doen naar uitheemse bomen en planten die eventueel in ons klimaat zouden kunnen werken. En dan hebben ze dat project eigenlijk opgedoekt en dan heeft iemand anders dat gekocht. Een verzamelaar, en die heeft daar dan eigenlijk een soort kunstplek van gemaakt. Maar je kunt daar nog altijd rondwandelen en je ziet daar nog altijd die speciale bomen. Sommige zijn wel beschermd, maar dat is wel cool om te zien. Het is niet zo gelijk de botanische tuinen. Hè? Het is niet dat ze echt moeite doen om exotisch te kweken, want het is compleet in open lucht. Maar het is wel tof.
Het is een soort menselijk experiment om een ecosysteem te...
Ja.
Cool.
Ja, zoiets. Maar daar zijn ze nu ook keihard mee aan het testen. Hè? Zo, welke boomsoorten zijn het best of stevigst in bepaalde klimaat enzovoort.
Ja.
Wat dat wel zot interessant is. Want dat brengt mij eigenlijk bij een van de... Ik heb mijn meerdere puntjes meegepakt. Een kwestie van geen eenhangend verhaal te doen vandaag. Maar omdat we het zo hebben over wat overleeft er wanneer, ik was eigenlijk super benieuwd naar of er organismen of planten, meer bepaald, bestaan, die eigenlijk al mega oud zijn. Omdat ze vaak spreken over zo extreem oude bomen enzovoort enzoverder. Mm-hmm. En ik heb dat gewoon gegoogeld. Er bestaat blijkbaar een website, oldest.org. En dat zijn alleen maar lijstjes met de oudste dingen van iets.
Mijn avond is gevuld.
Voilà. Dat is ook zo, the oldest doors in the world. Dat is nu een die ik hier toevallig zie. Of the oldest Norse names to give your little Vikings. Dat is echt, it is the best.
Maar als ik een kleine viking had, wist ik waar kijken.
Voilà. The oldest maps in the world. Zo, ja. Enfin, ze hebben ook een categorie over planten. En ze zijn geordend. We beginnen bij nummer 9. Het is een top 9, geen top 10. Ze wijken een beetje af bij de doorsnee-categorie. Op nummer 9 staat de Old Chico. Hij heet letterlijk zo. En die zou ongeveer 9560 jaar oud zijn.
Een gezegende leeftijd.
Vind ik ook. Als je de foto ziet, dan zou je het natuurlijk ook kunnen voorstellen. Het is eigenlijk een soort naaldboom, waarvan dat alleen nog de bovenste top bekleed is. En al de rest is eigenlijk grofweg kaal.
Dat is echt wel bejaard.
Ja, absoluut. Okay. Het is een nationaal monument in Zweden, omdat het de oudste individuele boom is. Dus meestal staan bomen in een groep waar dat er meerdere van dezelfde soort voorkomen. Deze staat alleen. Staat compleet alleen, ergens op een rotswand te staan. Voilà.
Dat is echt zielig eigenlijk, maar oké.
Voilà. Maar het gaat niet over wat dat er boven de grond zit, het gaat over wat er onder de grond zit. Omdat de wortels eigenlijk het oudste zijn van een boom. En het zijn de wortels die 9560 jaar oud zijn, maar hetgeen dat boven de grond zit, zowel van bomen als van andere planten, wordt wel een keer vervangen. En dat zou ongeveer 600 jaar oud zijn. De jongste tak aan de boom is ongeveer 600 jaar oud, in de plaats van de 9000.
Dus die boom valt dan af en toe een keer om, of wat?
Nee, dat zijn zo jaarringen.
Ja.
En die groeit super, super, super traag. En ja, door weer en wind breekt een keer een tak af... En komt er dan een tak bij. Dus de oudste stukken zijn de wortels.
Ja, maar dus de stam is wel... De stam is ook oud. Het middenste van de stam is
ja,
bijna
ja, ja.
Even oud als de wortels. Hè?
Ja, maar de takken zijn 600 jaar oud. Dus ja, de buitenste elementen, de jongste daarvan, zijn ongeveer 600 jaar oud.
Het is gelijk een bejaarde die een arm verliest en er goed niet
in. Ja, exact. Ja. Dat is het principe. Maar ja, is dus zeer lonely en dat maakt hem ook origineel in de lijst. Op nummer 8 staat de Huan Pine Colony. En die is ongeveer 10.000 jaar oud. Dus we gaan van jong naar oud. Dus 9000, ja, en we gaan nu naar 10.000 jaar oud. Staat in Tasmanië. De Latijnse naam doet er even totaal niet toe. Als je de foto zou bekijken, dan ziet het eruit als een beetje uit de kluiten gewassen treurwilg. Of een kruising tussen een varen en een treurwilg. Zoiets.
Maar groot, of?
Ja, maar ik denk toch mensenhoogte. Het is geen gigantische boom, maar ik denk iets groter dan mensenhoogte. Als ik de foto die voor mij staat kan bekijken. Maar wacht, staat er een hoogte bij? Nee.
Vreemd.
Ik zou het moeten checken, maar in mijn gevoel is het geen mega, mega, mega grote. Nee, het is niet mega groot. Nu, dus daar is ook weer een beetje hetzelfde principe. De wortels zijn mega oud. En er zijn al heel veel verhalen over die soort boom. Maar geen enkele individuele boom. Dat is wel zo'n cluster van bomen. Dus die verbonden zijn met elkaars wortels. Geen enkele van de individuele bomen die boven de grond zit, is meer dan 1500 jaar oud. Maar de wortels zijn dus meer dan 10.000 jaar oud. Dus ook daar weer is het zo afhankelijk van welk stukje van de boom dat je meet, dat je zo bepaalde, dat je een bepaalde leeftijd eraan kunt plakken.
Ja, technisch gezien zijn onze huidcellen en zo ook maar een paar dagen oud. Of...
Ja, klopt. Maar aangezien dat een plant is die eigenlijk blijft groeien, dus die blijft zichzelf reproduceren, wordt dat gebruikt om bepaalde historische artefacten mee te maken eigenlijk. En wordt dat super duur verkocht, omdat dat heel exclusief hout is.
Dus je wilt er nu geen salontafel van de oudste boom ter wereld.
Ja, voilà. Nu even eentje dat geen boom is. Nummertje 7 is de King Clone in de USA, in California. En is tussen 9400 en 11.700 jaar oud. Waarom tussen die leeftijden? Het is eigenlijk een soort cirkel van opgedroogde bosjes. Maar ook weer waarvan dat eigenlijk de wortels ongeveer zo oud zijn. Maar afhankelijk van welk bosje dat je pakt in die cirkel, is het ouder of jonger. Maar het is wel grappig, want als je de foto ziet, dan ziet dat er echt uit als een mislukte vakantiefoto van een of ander woestijnlandschap. Met zo, een plantje.
Met zo'n struikjes in, ja.
Het is echt gewoon een struikskoort. Ja, voilà. Maar ze zijn wel beschermd. Dus ze zijn echt beschermd. Er is een bepaalde wet die ervoor zorgt dat je daar niet mocht aankomen aan die bosjes. Maar het valt niet zo op over welke bosjes dat het nu gaat die zo oud zijn en welke niet. Dan hebben we nummer 6, the world's rarest eucalyptus. Dus van de eucalyptus is er één soort waarvan dat er nog maar een aantal van bestaan. Staat in Australië en zou 13.000 jaar oud zijn. Dan hebben we de Lush Run Box Huckleberry in de USA. En dat ziet er een beetje uit gelijk als je bij ons in een bos gaat gaan wandelen en je hebt zo een flank aan de kant van de weg, waar dat dan de bomen beginnen. Mm-hmm. Alsof dat daar zo een soort... hoe zou je het zeggen? Een soort klimop zou groeien, maar dan op de grond. Zo ziet dat eruit. It is weird.
Een soort bodembedekker. Dus,
ja, het is eigenlijk een soort bodembedekker op een anders vrij rotswand. Moest ik die foto zien, dan denk ik, dat is een tak van een boom die is afgekraakt en is blijven liggen. Maar dat is het dus niet. Het is een soort struik die ongeveer 650 feet, ik weet niet wat dat in het Nederlands, in onze maatstaven is.
Een 200 meter ongeveer.
Ah ja, wel, dus 6500 feet. De luisteraar mag dat zelf omrekenen.
Ah, 6000. Ja. Dat is 2000. Nee, 200 meter, ja, sorry.
Ja.
Ja?
Het was heel lang.
Ene voet is 30 centimeter.
Ah. Maar
ongeveer, Maaike, ongeveer, oké.
Het was ooit zo lang, maar ze hebben er een stuk afgeknipt om een weg te kunnen bouwen, waardoor dat hij niet meer zo lang is en niet meer zo spectaculair. Dan hebben we de Yurupa ook. Zou 13.000 jaar oud zijn.
Namens een klok.
Staat in de
USA. Wat? 30.000?
13.000. Ah. Het is ook een kolonie van bomen die met elkaar verbonden zijn via hun wortels. Het is de enige van zijn soort op die plaats. Dus het is echt gewoon één groepje van specifieke soorten bomen die zich verder nooit heeft verspreid. Ja, het zijn clusters van stammen en wortels en zouden dus om en bij de 13.000 jaar oud zijn, die klonen zichzelf, die bomen. Dus elke keer als ze zeg maar bedreigd zijn, klonen ze een nieuwe versie van zichzelf en zo houden ze zichzelf in stand. Hoe het precies werkt, laat ik aan de biologen. We zijn bij nummer 3 gekomen en die vind ik zelf ook wel pretty spectacular. Dat is de Revived Ice Age Flower.
Oh, en dat cool.
Die is 31.800 jaar oud. En wat is er eigenlijk gebeurd? Er zijn wetenschappers die eigenlijk zaadjes hebben gevonden in grondlagen uit de Ice Age, zo à la de mammoeten enzovoort enzoverder. En ze zijn erin geslaagd om dat in een lab te kweken en te laten bloeien. Maar dus dat zaadje is 31.800 jaar oud en dus de bloem die daaruit komt in principe ook. Behalve
ja, dat DNA,
bloeit,
ja.
Maar het DNA is absoluut zo oud. Ze hebben dat in 2012 gedaan. Er is een speling van 300 jaar, zeggen ze. Maar het is eigenlijk wel mooi. Het is een klein wit bloempje. Het doet zo wat aan als zo een doorsnee wit bloempje dat je langs de weg zou tegenkomen. Het ziet er best wel schattig uit. Maar verder is het vooral klein. En dat is het.
Ja, het is natuurlijk in die contreien ook. Hè.
Ja, voilà. Het werd gevonden in Siberia. In Siberië, in Rusland. En dan komen we op nummer 2, de King's Lomatia. Op zijn minst is die struik 43.600 jaar oud, op zijn minst.
Alsjeblieft.
Mogelijks tot 135.000 jaar. Maar ze zijn het niet 100% zeker. Op dit moment staat het in Tasmanië.
Zo, op dit moment?
Wel, het staat in een pot. Omdat hij zodanig uniek is, die plant, hebben ze hem uit de grond gehaald en in een, ja, in een letterlijk beveiligde omgeving gestoken.
Dat is wel echt super risicovol om dat uit de grond te halen.
Ja, klopt. Dus hij is ontdekt in 1937 door een of andere dude ergens in Tasmanië. Ze hebben hem daar uitgehaald. Het is een ja, bedreigde plantensoort. En de botanische tuinen van Tasmanië hebben een heel programma om hem eigenlijk te redden en hem te reviven. Maar, en het is letterlijk, als je dan zo wat doorklikt, het is letterlijk een plaats die met slot en grendel wordt afgesloten. Omdat de plant zo uniek wordt, is dat hij eigenlijk echt wordt bewaakt achter slot en grendel.
Dat is wel echt cool, als je zo als plant gewoon wat kunt chillen in de veilige ruimte.
Het ziet er ook zo wat uit, gelijk zo van die tropische bomen die zo heel traag groeien. Zodat je soms een IKEA kunt kopen die zo in elkaar gevlochten
zijn. Ja, zo is een bonsai.
Ja, zoiets, maar dan iets minder gestructureerd. En voor de rest zit het gewoon in een zwarte plastic pot, dus dat is best wel grappig. En dan de oudste is de pando. Allee, oudste, als de vorige niet 135.000 jaar oud is, dan is de pando de oudste. Is 80.000 jaar oud. Staat in het Fish Lake National Forest in Utah, de USA. Het is heel mooi, het zijn knalgele bomen. Het ziet er een beetje uit als berken. De pando. Het ziet eruit als een soort berken. Het zijn witte stammen en de blaren zijn knalgeel. Beetje zoals bij ons in de herfst, maar eigenlijk het hele jaar door.
Oh, wauw.
Mooi, hè? Mm. Het is echt super schoon. Het heet een kolonie, omdat het weer wortels zijn die met elkaar verbonden zijn. En het ecosysteem houdt zichzelf in stand door elk jaar, als er bomen afsterven, eigenlijk ongeveer evenveel nieuwe scheuten te produceren. Dus de bomen zijn...
Dus heeft een hive mind.
Ja, dus de bomen zijn daarom niet 80.000 jaar oud, maar de basis waar dat ze uit groeien wel. Dus die wortels liggen daar al 80.000 jaar en de bomen vervangen gewoon om de zoveel tijd. Omdat ze doodgaan en terug tot leven komen. Nu schijnt wel dat in de laatste 2-3 jaar dat er bijna geen nieuwe scheuten zijn uitgekomen, waardoor dat het ook een endangered species is. Ja, en als dat zo is, als er geen nieuwe scheuten meer zijn, dan zou deze kolonie van bomen dood zijn over 10 of 20 jaar.
Oei, je kunt dat niet...
Maar ze zijn nu aan het kijken helpen. Of je dat artificieel kunt stimuleren enzovoort. Maar dat is altijd een beetje met zo van die... Ja, als je daar een stuk uithaalt uit dat hele kluwen van wortels, dan bestaat de kans ook dat je dingen kapot maakt die nodig zijn. Ik had dat hier met zo'n struik. We hebben hier zo'n mega, mega wilderige struik. En ik dacht, ik ga hier gewoon wat snoeien onderaan. En voordat ik het wist, was helemaal bovenaan in mijn struik ook zo 3/4 van de blaren verdord en vielen die naar beneden. Gewoon omdat al die stengels zodanig door elkaar zaten, dat ik dat niet kon traceren. Ja. Ja, dus daar ook een beetje hetzelfde probleem.
Maar daar herstelt zichzelf wel eens, hè?
Ja, tuurlijk. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ja, dus een boompje van, allee, of een wortel van 80.000 jaar oud, vind ik wel eens de moeite.
Absoluut. Ik hoop dat ik zelf ook die leeftijd mag halen.
Voilà. In dezelfde categorie van semi-nutteloze weetjes, er is recent een kamerplant verkocht voor ruim 4.600 euro.
Ja, ik heb dat gelezen.
Wat?
Zo uitzit dan nog gaten in de bladeren.
Ja, want het is zo'n specifieke soort die zo... Bij ons, allee, de meeste mensen tegenwoordig hebben zo'n Montserrat in huis. Dat is zo de gatenplant, dat ze dat noemen. En dat heeft zo grote blaren met gaten
mooi.
In. Het is een variant daarvan, maar waarbij dat het blad aan de ene kant elke keer groen is en aan de andere kant geel of geelachtig. Het is altijd echt exact op de nerf gesplitst. Het was iemand die dat gewoon op Facebook had gezet, van kijk, ik verkoop dat en ik wil er minstens $1 voor. En het bieden daarop is eigenlijk zodanig uitgelopen dat hij er uiteindelijk meer dan 4.600 euro voor heeft gekregen. Het is gekocht door een Nieuw-Zeelandse. En men weet niet wie, maar eigenlijk vermoedt men dat het de bedoeling is om het te kweken, omdat in Nieuw-Zeeland die plant heel zeldzaam is. Dus dat het eigenlijk een kweker zou zijn die die plant heeft gekocht om er dan een winstgevende business van te maken, om die in Australië...
Klinkt als tulpenbol.
Ja, ik moest daar direct ook aan denken. Misschien, het is verkocht door een Brit, door een Amerikaan. Dus het zal daar niet zo spectaculair geweest zijn, maar in Australië blijkbaar wel.
Ja, als een duif een paar miljoen waard is, dan is een plant voor 4.000 ook nog niet zo zot uiteindelijk. Hè?
Nee, voilà. In de omschrijving ging het over een gezonde plant in een pot van 14 centimeter. Dat was zowat het enige dat erbij stond. Dus ja.
Ja, een geïnformeerd man is er twee waard, zeker.
Ja, voilà. In de, nog een andere nutteloze weetjescategorie. De lelijkste orchidee ter wereld is gevonden in 2020.
Ik kan beter. Ik beloof die mens, wat het ook is, mijn orchideeën zijn lelijker.
Maar het is zelfs geen orchidee. Dat is het. Ah, als je ja, het bekijkt...
Dan,
het is
dan kan
gewoon...
ik iets beloven.
Dat is een vleeszittende plant.
Nee, het is een orchidee. Het is een orchidee die van de stappen orchidee... Nee. Het is echt de lelijkste orchidee ter wereld. En hij ziet er eigenlijk inderdaad een beetje uit als een vleesetende plant, omdat hij zo wat dikke blaren heeft die zo wat slijmerig eruit zien. Het deed mij een beetje denken aan zo'n een of andere soort vis of zo. Dat is wel een fotootje voor op de Instagram, denk ik, want het is ja, de lelijkste orchidee ter wereld. Ik zou het zelfs niet eens definiëren als een orchidee.
Allee, nu hoop ik dat mensen met bloemen in huis zich niet beledigd gaan voelen als ze de lelijkste orchidee gaan zien en gaan denken, oei, mijn plant is precies nog erger. Goed, zullen we, voordat ik afsluit, nog even een paar complimentjes naar Maaike strooien, die er vandaag zoals gezegd, niet bij kon zijn wegens ziekte, had ik gezegd, denk ik.
Medische redenen.
We zien wel wat het wordt. Dus ja, thoughts and prayers gaan naar haar.
Ga je
haar
goed.
Naast hem.
Heb ik niet gemist.
Ga je goed daarboven. We hopen dat ze snel weer nederaf mag dalen. Goed, ze heeft wel nog een testament nagelaten met enkele mooie laatste woorden voor vandaag, die ik zo sereen mogelijk zal trachten voor te dragen. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het Is Wat Het Was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van de Nederlandse schrijver Willem Kloos. Ik hou van de natuur, maar ik moet er wel wat bij te drinken hebben. Ik ook, Willem, ik ook. Dank je wel om te luisteren. Bye bye, school.
Ik vind het echt erg dat je dus mijn speciaal geschreven quote over u niet gebruikt.
Ja, maar ik kan toch moeilijk zeggen?
Kun je dat wel zeggen?
Ja, ik ben er gewoon over gelezen, ja.
Je doet het anders wel, dus waarom doet het niet?
En Mark, het exportproduct uit de Denderstreek dat het seksappeal van Vera Dua weet te evenaren. Jij kent Vera Dua niet zoals ik ze ken, Maaike. Goed, oké.